Ja, vorige week hebben volgens mij drie broeders zelfs iets gezegd over Petrus. En ik had toen ook iets wat ik in mijn gedachten had. En, ja, als je drie broeders hebt gehad die al wat gezegd hebben, dan sta ik niet zo gauw op. En Gilles vroeg me op dat moment net iets, dus ik ben toen niet opgestaan. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik niet ben opgestaan. Want ik heb er van de week nog eens over nagedacht en dan ga je er mee aan de slag en dan komt er toch weer wat anders boven. Dus, maar we gaan het weer hebben over Petrus, dus ik hoop niet dat er veel mensen zijn die denken, gaan we het nou weer over Petrus hebben, maar goed. En wel uit de tweede brief van Petrus, want daar moest ik aan denken, vorige week ook. 2 Petrus 1, eerst hoofdstuk en dan vers 1 tot en met 11, want we hebben het gehad over zeg maar, de verandering van Petrus. Petrus die de verloochening. Wat Martijn ook aangaf. En dan zie je daarna zie je een Petrus die heel anders erin zit. En ja, in mijn beleving, Petrus zegt daar iets over in 2 Petrus 1. Dus vanaf vers 1. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigt in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. Waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. Voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof de deugd en bij de deugd de kennis en bij de kennis de zelfbeheersing en bij de zelfbeheersing de volharding en bij de volharding de godsvrucht en bij de godsvrucht de broederliefde en bij de broederliefde de liefde. Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Want Hij, bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, worden verleend. Tot zover. Ja, wat ik al zei, we hebben vorige week tijdens de woordbediening stilgestaan bij de verandering van de apostel Simon Petrus, zoon van Johannes. Zoals we daarover onder andere in Handelingen kunnen lezen. Simon Petrus, die na zijn verloochening van Jezus, ja, hij wordt niet afgeschreven. Hij wordt niet ongeschikt verklaard. Gecanceld, zouden we misschien nu zeggen, in deze tijd. Maar hij wordt hersteld in zijn bediening. En dat is gebeurd in een 1-op-1 ontmoeting met Jezus. En ook later, bij die visbarbecue, op het strand, met de andere apostelen erbij. Bevestigd door Jezus, hem beschreven in Johannes 21... En ook heel mooi verbeeld op het schilderij in de woonkamer van Martijn en Mirjam. Ik denk dat het een schilderij is. Kan ook een poster zijn. Ik weet niet. Gewoon een schilderij zijn. Schilderij.
Kopie
van een schilderij. Maar goed. Zie je prachtig inderdaad dat bootje daar. En dan zie je Petrus die al daar volgens mij of over de reling is. Of, je ziet in ieder geval Jezus zie je daar op het strand. Een barbecue voorbereiden, zou ik maar zeggen. Dus hij vervulde. Het ging over Petrus. Hij vervulde die bediening. Die herstelde bediening. Die vervulde hij tot het eind. Daar hebben we ook aan nagedacht. Een bediening die zou leiden tot een dood waarmee hij God zou verheerlijken. Nou, ik moest toen al denken aan deze brief. Want deze brief is namelijk juist geschreven aan het eind van Petrus zijn leven hier op aarde. Want we lezen in dit hoofdstuk, en in vers 14, dat hij weet dat het afleggen van zijn tent, nou, tent is dan zeg maar zijn lichaam, onze aardse tent, onze lichaam waar we in nu verblijven, zijn aardse woning is aanstaande. Het is hem persoonlijk duidelijk gemaakt door Jezus Christus hemzelf. Nou, maar Petrus hecht er veel belang aan dat hij ons Hè, ons, hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben. Nou, dat zijn wij. Blijf herinneren aan deze woorden die ik zojuist gelezen heb. En je zou kunnen zeggen, tot zijn laatste adem zegt hij tot ons, denk hieraan. En natuurlijk, hij had ons niet voor ogen toen hij dit opschreef. Maar is het niet fantastisch dat zijn woorden 20 eeuwen later nog altijd zo tot ons kunnen spreken, omdat we dat even kostbare geloof verkregen hebben op exact dezelfde manier als hij. En al die ontelbare christenen voor ons. En door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Nou, ik ben ervan overtuigd dat we in deze woorden van Petrus iets kunnen lezen van de verandering die in Petrus heeft plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen, nog belangrijker, dat hij het presenteert als een soort voorbeeld om te volgen. En daar zo'n nadruk op legt in vers 12 en vers 13. Want ja, Petrus dacht zichzelf goed te kennen. Hij zou, als het moest, Jezus volgen tot in de gevangenis. Ja, tot in de dood. Daar was hij van overtuigd. Nou, wie had verwacht dat juist bij hem de moed zou ontbreken toen het erop aankwam? Moest hij nou juist Jezus zo verloochenen? Maar ik denk dat het pure genade van Jezus was om hem daar vooraf aan die paaschatafel te vertellen dat hij hem 3 keer zou verloochenen voordat de haan zou kraaien. En toen de haan kraaide, herinnerde hij die woorden. En Jezus keek hem aan. En in Lucas 22 vers 61, daar lezen we dat Jezus hem ook aankeek. Moet je je voorstellen? Jezus hoort die haan ook kraaien. Nou, dat voorspelt. Dan kijkt hij hem aan. En dan lezen we daarna. Petrus, hij weende bitter. De Petrus, die zichzelf zo moedig vond. Die nooit om een woord verlegen zat. Hij altijd de haantje de voorste was, zou ik maar zeggen. Hij viel hard op zijn gezicht. En juist op dat punt waarin hij zelf vond dat hij sterk was. Hij moest nog veel leren. En ook bij hem is dat een proces geweest. Dat zijn hele leven heeft doorgewerkt. En waar hij hier in deze brief volgens mij een op terug kan kijken. De liefde. En waar Jezus naar vroeg. Tot 2 keer toe, daar op het strand. Daar durfde hij zijn hand niet op te leggen. Naar die diepe val van hem. Hij had zijn lesje geleerd. Hij zei niet van ja, dat wil ik zeker, Heer. Dat u vraagt, ik doe het meteen. Hij wist, ik moet voorzichtig zijn. Hij had zijn lesje geleerd. Maar in de derde vraag, en Gerard heeft er ook bij stilgestaan, daalt Jezus in feite als het af naar het liefdesniveau van Petrus. Van de liefde naar, zeg maar, liefde. Broederlijke liefde. En dat bedroeft hem. En toen moest ik denken, hij zou zo graag volledig willen voldoen. Ja, willen we dat niet allemaal dolgraag? Willen voldoen aan wat Jezus vraagt. Maar hij weet dat hij daar niet toe in staat is. En dat weten, dat is iets goeds. Dat had hij ook beter in het begin even kunnen bedenken toen hij zei van, weet je, nee Heer, ik sterf wel met u samen. Ook al kan het je bedroeven. Het kan je zeker bedroeven dat Jezus moet afdalen naar jouw niveau. Dat kan je bedroeven. Naar waar jij staat, op het punt in je leven. Maar hij wil je daar namelijk ontmoeten waar jij bent. Want hij kan je alleen maar, of je kunt hem ook alleen maar ontmoeten waar jij staat in je leven. En ook al is dat misschien een heel teleurstellende plek. En ik bedacht me hem bedroefd zijn over je eigen zwakheid. Maar hem ontmoeten is vele malen beter dan bitter wenen over een val naar een zelfgekozen pad. Afgaande op je eigen wijsheid en de beelden die je van jezelf hebt over je sterke en zwakke punten. Dus bedroefd zijn over je eigen zwakheid, maar dan hem ontmoeten. Dat is vele malen beter dan achteraf bitter wenen over een val. Toen ik de afgelopen week zo nadacht over deze woorden van Petrus, er bleef er een beeld in me opkomen. Dat is best wel een vreemd beeld misschien. Wat Petrus hier beschrijft, ik noem het een soort geestelijke verbrandingsmotor. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar het is een soort verbrandingsmotor die hoger en hoger een transformatie in gang zet. Die Petrus zelf doorlopen heeft, waardoor hij hier aan het naderende einde van zijn leven, heeft hij kennis over dat niveau van de liefde, wat Jezus daar op het strand naar vroeg. En die hoogste, die onvoorwaardelijke, Die zelfopofferende liefde, de liefde van God. En hij wil niets liever dan doorgeven aan ons, ja, misschien wel hoe dat werkt. Hoe daar naartoe te werken. Hoe dat bij hem misschien gegaan is. Dus hoe werkt dan die geestelijke verbrandingsmacht? Nou, iedere motor heeft brandstof nodig. En ik weet niet hoe jullie lezen, maar kijk eens naar die eerste verzen die ik net gelezen heb. En als ik dan met name vers 3 en vers 4 lees, ja, dan duizelt het me van die potentiële geestelijke brandstof die ons mij gegeven is. Onuitputtelijk groot, zou ik zeggen. Niet te meten. Deelgenoot worden van de goddelijke natuur. Goddelijke kracht. En alles, niet iets, alles gekregen betreffende het leven. En de godsvrucht. Alles. Ja, het kan niet anders dan als je dat echt werkelijk tot je door laat dringen. Dat je merkt dat je hart gevuld wordt. En dat je hart opzwelt. Dat je gewoon aan het intanken bent. Dat je bijtankt en energie ontvangt. Uit die grote beloftes. He, die bron, die is er. Die hebben we allemaal ontvangen en die is beschikbaar. Dat is wat Petrus hier benadrukt. Begin daar. Begin bij die beloftes. Dus we hebben alles wat we nodig, ooit nodig gaan hebben. Aan geestelijke brandstof. Maar ja, de vraag is, realiseren we ons dat ook? En wat doen we ermee? Maken we er ook gebruik van? Maar het begint met je tot je laten doordringen. En wat voor ongelofelijke bron van brandstof voor je geestelijke leven, zou ik maar zeggen, hè, we tot onze beschikking hebben. Oké, dat is punt 1. Brandstof hebben we genoeg. Dat is belangrijk. Ja, dan komen we bij het motorblok. En wat voor een motorblok? Ik heb hem even gezegd, met een 7-traps versnellingsbak. Op grond van geloof doorschakelen naar het einddoel. Naar de liefde. En die hoogste, onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. Liefde alleen om liefde. Geloof is het fundament. Je begint vanuit geloof. En geloof is die stationair draaiende motor. Het pruttelt lekker. Er zit niet heel veel beweging in, maar hij blijft altijd draaien. Gaat nooit uit. Maar vanuit, door geloof, kunnen we in de eerste versnelling doorschakelen naar de deugd. En deugd, morele kracht, goedheid, zuiverheid, moed, de juiste koers kiezen. Morele kracht. Deugd. Dan kom je. Ik moet even de versnellingsbak even goed houden. Dan kun je soepel doorschakelen naar de kennis. Maar dat is niet hetzelfde woord van kennis als in vers 2. En daar kom ik straks nog op. Maar dit is kennis in termen van inzicht in Gods wil. Praktische wijsheid. Onderscheiden wat goed is. En morele kracht moet gericht worden door geestelijk inzicht. Kennis. Anders wordt ze kracht zonder kompas. Na de kennis dan voegen we de zelfbeheersing toe. Petrus zegt ook, voeg hierbij. Dus het is niet, het is een versnelling. Het is een beeld wat natuurlijk altijd nooit helemaal perfect is. Maar je voegt iedere keer wat bij. Dat moet je wel leren. Het zijn fases, zeg maar. Na de kennis voegen we de zelfbeheersing toe. Het vermogen om je gedachten, je gevoelens en impulsen te sturen in lijn met dat inzicht. De kennis. En vervolgens zelfbeheersing. En zonder kennis, inzicht, kun je niet gericht oefenen. Maar zonder oefenen, ja, blijft inzicht theoretisch. Nou, dan is er nog een vierde versnelling. Volharding. En zelfbeheersing helpt je om niet te bezwijken voor verleiding of gemakzucht. Maar volharding gaat een stap verder. Standvastig blijven in gehoorzaamheid. Ook als het moeilijk, als het saai of als het pijnlijk wordt. Dan volgt de godsvrucht. En je kilometers trouw maken op grond van volharding. Gewoon trouw die kilometers maken. Door blijven houden. Vol blijven houden. En al het andere wat ik genoemd heb, Dat vormt een hart dat steeds meer opgaat in eerbied en toewijding. En je leeft op een gegeven moment niet alleen uit gehoorzaamheid, maar uit een diep ontzag en liefde voor Gods heilige karakter. Gods vrucht verdiept je relatie met God, waardoor je leert delen in zijn hart voor mensen. En dat is opschakelen naar de zesde versnelling. En de liefde in de vorm van praktische zorg en warmte voor je medegelovigen. Een gezin dat elkaar helpt, bemoedigt en ondersteunt. En dan tenslotte uit te komen bij de liefde. En ontwikkelde broederliefde, het niveau waar Jezus Petrus ontmoette daar op het strand en hem een opdracht gaf, waarmee hij net als Mozes, eerst moest hij maar eens wat praktijkervaring opdoen. Voor de schapen zorgen. Mozes moest dat, Petrus moest dat ook. Het zijn andere soort schapen. Maar je moet het leren. Als je dat lang genoeg doet, als je dat leert, in volharding en dat soort zaken, en echt, dan kom je uit, dan mondt dat uit in die goddelijke liefde. En die Christus ons heeft voorgehouden en waarvoor hij stierf. Rijpheid, volheid, liefde puur alleen om de liefde. Ik zei al, het is een 7-traps versnellingsbak op basis van geloof. Het is natuurlijk niet toevallig dat het 7 stappen zijn. Nou, we zijn hier. Welke mensen hebben hier een cruise control? Ik heb een cruise control. Nou, die zet je niet aan in de eerste versnelling. En dan schakel je eerst door naar een hoogste versnelling, om daarna in alle rust, zonder veel lawaai, in een hooggierend toerental. Mijn vader had de neiging om heel laat door te schakelen. Dus de toerental liep enorm op. Dan was hij echt helemaal in het gier. En dan schakelde hij door naar de derde versnelling of zo. Dus je moet, daar heb je geen rust in die auto, dat kan ik je wel vertellen. Dus je moet soepel doorschrijven en dan kun je op de hoogste versnelling kun je cruisen. Voetje van het gaspedaal, hè. Niet meer zo druk met alles in de gaten houden. En te reageren op alles. En toch je meters maken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je meters maken. Ja, dat is toch wat we allemaal willen bereiken. Of niet dan? In ons geestelijk leven. Dat kan. Petrus zegt dat het kan. Maar naast voldoende brandstof. En een prima functionerend motorblok. Er is niks mis met een motorblok. Er is ook niks mis met onze brandstofvoorraad. Dan heb je nog iets nodig. Wat is dat dan? Wat heb je nog nodig? Je hebt een continue ontsteking nodig. En wat zorgt voor de ontsteking volgens Petrus? Dat is door de kennis van hem. Daar hebben we ook over gezongen in het lied. De kennis van hem. Door de kennis van hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. En dat is niet hoofdkennis, hè, wat ik net zei, kennis. Niet alleen hoofdkennis, maar persoonlijke, intieme, ervaringsgerichte kennis van wie God is en wie Jezus is. Dus hoe meer je hem leert kennen door zijn woord, door omgang met hem, door bidden, maar ook door ervaringen. En dat hoeven niet altijd leuke en fijne ervaringen te zijn. Dat hebben we ook bij Petrus wel gezien. Hoe meer je kunt, dus hoe meer je met hem bezig bent, hoe meer je met zijn woord omgaat, hoe meer je kunt, maar ook hoe meer je wilt leven vanuit die diepere, die intiemere verbinding. Vanuit die rust en vrede. Vanuit een steeds hogere en soepele versnelling, zeg maar. Het geloof wordt geactiveerd en aangestoken in relatie met Jezus. Ik moest denken aan de Emmausgangers. En wat zeggen die als Jezus op een gegeven moment onzichtbaar voor hen wordt, of voor hun wordt, nadat hij het brood had gezegend en gebroken? Was ons hart niet brandend in ons? Brandend in ons. En hoe komt dat? Jezus had de schriften, zeg maar het Oude Testament en dat soort zaken, beginnende bij Mozes en alle profeten, had hij voor ze geopend. Om hen uit te leggen wat daarin stond over hem. Dus ze kregen meer kennis over Jezus. En wat gebeurde er? Hun hart ontstak in vuur en vlam. Ontsteking. Ontsteking door de kennis van hem. En wat doen ze? Ze staan meteen op en keren terug naar Jeruzalem. Je hebt er genoeg energie om nog weer terug te lopen. Ze waren misschien een diepe mineur toen ze daar op weg gingen. Maar daarna, niets hield hen tegen. En terwijl ze getuigen, want ze komen daar aan. En wat getuigen ze? Hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. En dat doen wij wekelijks. Hem bekend maken in het breken van het brood. Maar ook, als je daaraan denkt, dan wordt hij bij je Dus hem. Leren van hem. Leren over hem. Hem bekendmaken en geworden in het breken van brood. Maar staat Jezus ineens in het midden? We zijn er niet eens uitgepraat of Jezus is daar. Ja, ik vind dat prachtig. Ja, en hoewel... Even weer terug naar Petrus. 2 Petrus. Hè, het wordt niet expliciet genoemd. Maar het ligt natuurlijk voor de hand. Dat die hele dynamiek die ik net beschreef, zeg maar... Die gebeurt niet op eigen kracht. De Heilige Geest... Is als het koppel... Dat alles in beweging zet en houdt. En die de energie van de motor... Want je kunt je motor laten draaien. Ontsteking is prima op orde. Er zit genoeg brandstof in de tank. Maar als je de koppeling niet loslaat... Dan kom je geen meter vooruit. Dus loslaten. Loslaten in je leven. Overlaten aan hem. Op het moment dat je de koppeling loslaat... Dan zie je dat de energie van die motor... Die wordt overgebracht op jouw levensas. Jouw omstandigheden. Jouw levenswandel. Naar wat jij nodig hebt en wat jij aan kunt. Zonder de Heilige Geest blijft alles theorie. Maar met hem wordt het levend, krachtig en vruchtbaar. Dus Petrus schetst een geestelijk proces, hè, waarin het geloof dat God je heeft gegeven, door de kennis van Jezus en het werk van de Geest, omgezet wordt in de liefde van God, zichtbaar in jouw leven. Nou, ik had al gezegd, het is een 7-traps automaat, of het is een versnellingsbak, het is geen automaat. Ik heb zelf een automaat, ik hoef niet meer te schakelen, maar dit is geen automaat. Dit is een schakelbak, hè, zoals het vroeger. Dit geestelijke proces. Je moet je wel met alle ijver inzetten om te schakelen naar die diepere lagen van verbinding met hem. Maar dan zegt Petrus, dan zul je ook niet werkeloos of onvruchtbaar zijn wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Nou, ik wil de metafoor ook niet te veel op de voorgrond plaatsen of te ver oprekken. Maar het heeft mij in ieder geval geholpen, hè, om ook te realiseren dat het alleen en alleen aan mij kan liggen, hè, als ik ergens dreig vast te lopen. En dan moet ik op onderzoek uitgaan om te bepalen wat er mis is. Hè, is het gebrek aan brandstof dat ik niet verder kom? Nee, onmogelijk. En dit is niet de enige tekst die daarover spreekt. Zo is er ook een zin, hè, uit die bekende zin uit de brief van de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Of daar. Er zijn andere teksten in diezelfde brief. Die brengen je op hetzelfde niveau. Het kan wel zijn dat we die teksten kwijtraken en dan realiseren we ons niet wat we allemaal hebben. Maar zonder brandstof stil komen te staan. Onmogelijk. Heb ik dan misschien te vroeg geschakeld, hè, op eigen kracht? En valt die motor bijna stil? Ja, dat kan. Dat gebeurt. Dat gebeurt ook wel eens. Dat je te snel doorschakelt. Dat je te snel denkt van nou, zelfbeheersing heb ik wel onder controle. Hè, een beetje zoals Petrus. Volgende fase. En dan ga je dan onderuit. Nee, volharding. Dat duurt even. Het heeft tijd nodig. Dus dat kan wel eens gebeuren. Maar weet je, maar weet ook, hè, dat je nooit bang hoeft te zijn, wat ik al zei, dat die motor afslaat. Die slaat niet af. Het geloof is het fundament. Je zal altijd stationair blijven draaien. Kom je niet ver vooruit, maar hij blijft draaien. Op grond van geloof. En als dat gebeurt, als je merkt dat je, ja, stationair draait, maar niet heel veel vooruit komt. Die geestelijke groei. Ja, dan hou je dan weer met Jezus bezig. En met zijn woord. Met gebed. Richt je op hem. En niet op jezelf of je omstandigheden. En je zult zien dat je weer voldoende vermogen zult opbouwen. Zodat je weer in beweging komt. Dat is eigenlijk wat Petrus beschrijft. En kennis over Jezus. Wat hij gedaan heeft. Wat hij doet. Wat hij voor ons gereed maakt in het vaderhuis. Moet je voorstellen. Jezus heeft... In 6 dagen de wereld geschapen. En hij is al 2000 jaar bezig om te scheppen waar we hierna terechtkomen. Dus ja, dat doet hij nog steeds. Dat zijn toch dingen ik raak er niet over uitgepraat. Hoe groot dat is. Kennis over Jezus. Wat hij gedaan heeft, wat hij doet. En dat zorgt voor ontsteking in je leven. Voor kracht. Voor energie om door te gaan. Voor beweging en groei. He, alle onderdelen van dit geestelijke proces... zijn ons al in genade gegeven. En zijn er altijd weer opnieuw om op te pakken. We kunnen ze laten liggen. We kunnen er niet gebruik van maken. Het kan allemaal, het gebeurt ook allemaal. Maar het is er allemaal. Niets kan ons daarvan scheiden. Niets. Petrus heeft het ook moeten leren in zijn leven. Maar hij zegt al, wij hebben een even kostbaar geloof. Want dat is natuurlijk kostbaar. Je moet wel die motor, die moet wel opgestart zijn. Die moet stationair, wat ik al zei, stationair branden. En dat hebben we ontvangen. We hebben een even kostbaar geloof ontvangen als hij. En wij kunnen dus op dezelfde manier als hij hiermee aan de slag. Andere omstandigheden, andere tijden, andere denkbeelden. Maar Jezus is dezelfde, voor eeuwig en altijd. Ik had een soort subtitel, heb je dan wel eens voor iets. Maar wat God van ons vraagt, heeft hij ons al gegeven. Wat hij van ons vraagt, heeft hij ons al gegeven. Dat realiseer ik me steeds meer. Het is aan ons. Het is aan jou, het is aan mij. Om met inbreng van alle ijver er gebruik van te maken. Om tot die volheid te komen. Ja, en wat beweert Petrus dan tenslotte in vers 10 en 11? Nou, ons eerst nog even goed aan te spreken. Dat doet hij ook in vers 9. Maar vers 10 en 11, wat zegt hij dan? Want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, worden verleend. Ja, daar denken we, natuurlijk denken we dan ook straks, als dat koninkrijk werkelijkheid is geworden. Maar ook nu al. En doordat, als we zo bezig zijn met hem in dit leven, en als we zeg maar die stadia doormaken en daarmee groeien, dan is dat koninkrijk, dat wordt zichtbaar in het hier en nu. Want dat wij kunnen laten zien aan de wereld dat wij leven in een ander koninkrijk, in een andere, hoe het anders functioneert. Dingen functioneren in deze wereld op een bepaalde manier. Maar als wij, en dat schetste wat ik zei, dan kun je laten zien dat er een ander koninkrijk is, dat wij een andere Heer dienen. Dat wij al kunnen leven vanuit het koninkrijk. Zodat het na onze dood, of als Jezus eerder terugkomt, dan is het gewoon een manier van leven geworden. En kunnen we er gewoon mee doorgaan. Omdat we er ons in thuis voelen. We zijn er zo aan gewend geraakt. Om al die dingen die ik schetste, om daarin voor te gaan. Je voor te bewegen. Die motor draaiende te houden en die fases te doorlopen. Ja, dat is de motor die voor de eeuwigheid, die ons blijft doordraaien bij ons. Die geestelijke motor, die gaat maar door. En dan voelen we naar ons thuis. En als het goed is, ik denk dat zeker wat hier zit, het allemaal wel ervaren hebben. Dat is wat we willen. Het groeien en het thuis voelen. Want het is beter en het is anders dan al het andere in deze gevallen wereld. Alle motoren, alle brandstof, alles wat je in de wereld maar kunt vinden, het zal allemaal verdwijnen. Het is allemaal tijdelijk. Wij hebben een eeuwige God, we hebben een eeuwige brandstof, we hebben een eeuwige motor. En wat God van je vraagt, zeg ik nog eens een keer, ook tegen mezelf. Wat God van je vraagt, heeft hij je al gegeven. Dus wat doe je ermee? Wat doe ik ermee? Amen.